De eerste zondag van de maand oktober is voor de protestantse kerk in Nederland al sinds 1949 Israëlzondag. Alle aangesloten gemeenten worden geacht aan dit thema aandacht te besteden. Israël is volgens de scriba van de PKN fundamenteel voor de identiteit van de kerk. Daar in Israël is God begonnen. Christenen zijn er later bijgekomen. We zijn broers. We zijn beide onze eigen weg gegaan. Maar de God van Israël is ook onze God. En daarmee hebben we met het Jodendom een unieke relatie. Anders dan met de islam en het boeddhisme. Het is heel goed dat we Israëlzondag hebben. Op die zondag bezinnen we ons op die unieke relatie met het volk Israël. We zijn ons dan ook bewust van het diep gewortelde kwaad van het antisemitisme. Maar nu gaan er juist in deze weken stemmen op om deze zondag te schrappen. Dat betreur ik. Daarom is het goed argumenten te horen en te wegen. Want, zo zeggen de tegenstanders, de term Israël zou de mensen in verwarring brengen. Israël wordt onmiddellijk als de staat Israël gehoord. En die staat gebruikt soms onevenredig geweld. Daarmee kun je je toch niet verbonden voelen? Ja, dat kan wel. Israël is de gemeenschap rond de Torah, de vijf boeken van Mozes. Israël is de gemeenschap die haar feesten viert. Israël doet zich aan ons voor in die menselijkheid. Ook als het ons pijn doet en met afschuw vervult. In die menselijkheid is Israël het volk van de verkiezing van God. Dat Israël Gods uitverkoren volk is, vinden we allereerst in de traditie van aartsvader Abraham. Want daar gaat God een eeuwig durend verbond aan met de familie van Abraham. En belooft hij God te zijn voor jou en je nakomelingen, staat in Genesis 17 vers 7. Het drama van het boek Genesis is in iedere generatie of God een erfgenaam wil schenken, die de belofte kan dragen en als Gods verbondspartner kan leven. Ten tweede, in de Exodus-traditie verklaart God: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. In de oude cultuur brengt de status van eerstgeboren zoon bijzondere voorrechten met zich mee, maar ook verantwoordelijkheid. En ten derde, in de Sinaï-traditie wordt Israël de gelegenheid gegeven om Gods bezit te zijn, kostbaarder dan alle andere volkeren. In al deze tradities wordt de status van Israël gegeven door de verklaring van God, zonder uitleg of fundering. Het is eenzelfde vorm van willekeur die naar voren kwam toen God oog had voor Abel en diens offer, maar geen oog had voor Kaïn en zijn offer. De goddelijke beslissing komt van één kant en er is geen verklaring nodig of mogelijk. Deze status van uitverkoren zijn is niet gebaseerd op het talrijker zijn van Israël of het rechtvaardiger zijn van Israël. Israël is juist uitverkoren omdat God zijn hart verpandde aan Israël en Israël lief had. Israël is uiteindelijk een geheim van de eeuwige. Dat is geen vrijbrief om verantwoordelijkheid af te schuiven, wel een grens waar de kerk niet overheen kan. Uitverkoren volk zijn heeft niet te maken met een gevoel van superioriteit. Elk superioriteitsgevoel is vreemd aan Joodse en christelijke verkiezingsbegrippen. Integendeel. Het Joodse volk heeft vanwege deze bijzondere relatie van God in onze wereld met verzet tegen deze God te maken gekregen. Vaak zijn zij de zondebok in een land Zij hebben onder veel oorlogen geleden en discriminatie te verduren gehad. Ik lees de tekst van Deuteronomium 7, de versen 7 tot 8, waar staat: Niet omdat u groter was dan al die andere volkeren, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volkeren. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.
Hine ma tov, hine ma tov, ma tov umanaim. Hine ma tov, hine ma tov, ma tov umanaim. Hine ma tov umanaim. Shevet achim gam yachad. Hine ma tov umanaim. Shevet achim gam yachad. Hine ma tov umanaim. Hine ma tov umanaim. Hine ma tov umanaim. Hine ma tov umanaim, 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 shevet achim gam yachad, hine ma tov umanaim, shevet achim gam yachad. Shevet achim, shevet achim, shevet achim gam yachad.
God gaat zijn eigen weg met Israël. Deze God die afgedaald is in de ellende van zijn volk, dat is uniek in het geloof van de Joden en Christenen. In de diepte van de menselijke verlorenheid de Heere God herkennen in de minste broeder, zoals Jezus die tekent in Matteüs 25. Dat is gebaseerd op de uitspraak van Jezus ook, dat hij de voltooiing van de Torah is. De Torah heeft een centrale plaats in de Joodse liturgie en vaak ook in de christelijke. Denk maar aan de 10 leefregels, de 10 geboden, de verootmoediging en de vergeving. Het is voor de christelijke gemeente belangrijk te leren hoe de Joden de Torah horen en handen en voeten geven vanwege de daden en beloften van de Heere God en wat dat voor ons betekent. De bevrijdende boodschap is hoe de weg van God naar Israël en de volkeren gaat en hoe Israël en de volkeren zich op die weg bevinden. de geboden als doorwerking van die bevrijding van God. Dat is nog voor Joden, nog voor christenen een weg tot God, maar een weg van God uit in de wereld van mensen, waarin liefde zich concretiseert in het doen van de geboden. De Torah is geen stelsel van leefregels, maar de concreetheid waarmee wij mensen worden aangesproken, vanuit de opening van de dialoog, zoals het alleen vanuit de Torah en Israël verstaan kan worden. Waar ben je, mens? Genesis 3, vers 9. Dat is Torah. We worden aangesproken door een woord van de overkant op het moment dat we gezondigd hebben en voor onze verantwoordelijkheid vluchten. Torah is gedachtenis, roeping en belofte. Ook de psalmen verbinden ons nauw aan Israël. We hoorden Psalm 93, zoals die in de synagogen reciterend, zingend gelezen wordt. Ik lees u dezelfde psalm. De Heere regeert, hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, Heere, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. De Heere is in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, Heere, tot in lengte van dagen. En we kunnen deze psalm ook zingen uit ons psalmboek. U hoort het, anders en toch dezelfde inhoud, verbonden met de Joodse liturgie. Zoals Jezus ook de Pesachmaaltijd gebruikte om het heilig avondmaal in te stellen. Brood der ellende wordt gebroken, wanneer wij ook uit het diensthuis van de slavernij uit worden geleid. Wijn wordt uitgegoten om het bloed, het leven dat Jezus schenkt in zijn kruisdood te gedenken. Gedenken wat toen, eeuwen geleden gebeurd is, wat dat nu voor mij en de gemeente inhoudt en welke toekomst ons wacht, de vreugde van het Koninkrijk van God, waar het goed toeven is, geen pijn, geen verdriet, in vrede samenleven.
Havanera nena, Havanera nena, Havanera nena,
Havanera nena, Havanera nena, Havanera nena, Nagila
Nagila hava, nagila hava,
nagila hava,
nagila hava, nagila hava, nagila hava,
nagila hava, nagila hava, nagila hava, nagila hava, nagila hava,
Ruachim beresamea,
hava nagila hava, nagila hava, nagila benisnecha, hava nagila hava, nagila
hava, hava hava hava, nagila benisnecha.
Laat ons gelukkig en vrolijk zijn. Want wij hebben een land gekregen waarin het veilig wonen is, zongen deze mensen in Israël. Dat land waarin profetieën in vervulling gaan, dat land zal bloeien als een roos. Joden uit de hele wereld zullen daar naartoe terugkeren. En juist daarover botsen de meningen. Maar volgens mij is het Oude Testament doordrenkt van het thema van het land. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Genesis 12 vers 1. En in Genesis 15 vanaf vers 18 staat: die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen. En dan wordt het gebied omschreven dat nu als groot Israël geduid wordt. De belofte wordt herhaald aan Isaac in Genesis 26 en aan Jacob, Genesis 28. En we horen ervan in Exodus 3. Het door God beloofde land wordt aan Israël gegeven zonder voorwaarden of verplichting. Het is een eenzijdig verbond met God als initiatiefnemer. Als de traditie zich ontwikkelt, het land van belofte in bezit gegeven wordt, waarschuwt Mozes Israël tegen de verleiding van de zelfgenoegzaamheid die leidt tot ongehoorzaamheid en daarmee tot verbeurdverklaring van het land. Dat kunnen we lezen in Deuteronomium 6 en 8. In Deuteronomium 28 wordt gehoorzaamheid aan de Torah een voorwaarde voor het in bezit mogen houden van het land. En daarmee is er wel wat spanning op het gegeven dat het land onvoorwaardelijk in bezit is gegeven. Ook de profeten uit de 8e en 7e eeuw voor Christus klagen Israël aan vanwege de schending van de Torah, het onvermogen om gerechtigheid en heiligheid in praktijk te brengen. En zij concluderen dat het land van beloften allen in bezit gehouden zal worden als aan de Torah recht gedaan wordt. Als dat niet gebeurt, volgen er ballingschappen. Het land is dus te verliezen. En Jeruzalem wordt verwoest, de stad en de tempel. Na het noordelijk deel volgt het zuidelijk deel. De Joden worden weggevoerd naar Babel. Maar o wonder, ballingen keren terug en de stad en de tempel worden opnieuw opgebouwd. Jeremia spreekt van het herstel van het land, Jeremia 31. Ezechiël kan de grenslijnen schetsen van de erfdelen van de stammen, Ezechiël 47. Jullie hoeven niet overhaast te gaan, jullie vertrek is geen vlucht, want de Heere gaat voor jullie uit. De God van Israël vormt je achterhoede, Jesaja 52. Deze teksten over hoop en herstel in de ballingschap stemmen overeen met het historische verslag van 2 Kronieken 36, vers 22 tot en met 23. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren zich verzekerd weten van de hulp van de Heere hun God en daarheen gaan. 600 jaar later, in 70 na Christus, is het weer van hetzelfde laken en pak. De tempel wordt door de Romeinen verwoest. Het land wordt verwoest, waardoor bewoners zich moeten verspreiden over de hele wereld. En dan komt er, als waren het weer koning Cyrus, na Wereldoorlog 1, de Balfour-verklaring, dat Joden recht hebben op een thuisland waar ze veilig in vrede kunnen wonen. De Verenigde Naties erkent Israël als dit veilige land en daarmee is in 1948 de staat Israël geboren. De woestijn is tot bloei gekomen door irrigatiesystemen aan te leggen. Aanvallen zijn afgeweerd, onbegrijpelijk, met zo weinig mensen tegen zo'n grote overmacht. God zegent de opbouw. Maar de landuitbreiding wordt door de Palestijnen betwist. Soms terecht, soms onterecht. Het zal er nu op aankomen dat Israël de Torah gehoorzaam is. Medebewoners de kans geven om volwaardig burger te zijn. Afspraken over internationaal recht nakomen. Voor een oplossing van het conflict zouden beiden met elkaar in gesprek moeten gaan. En dan is het jammer dat dat door de Palestijnen onlangs nog weer werd afgewezen. Verdeeld ook, als die onderling zijn. Het dilemma: hoe waarborg je veilig wonen voor de een en voor de ander? En hoe woon je vreedzaam met elkaar? Alle initiatieven als Nezamim verdienen hierin onze steun. Alleen door elkaar te ontmoeten en samen te werken verdwijnen vijandsbeelden.
Oh,
Wij luisterden naar Psalm 103 en Psalm 116. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja.
Hebenu shalom aleichem.
Hebenu shalom aleichem. Hebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem.
Ik wilde besluiten met de Franciscaanse zegenbede. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat me waar...